Ik heb de boodschap vandaag genoemd Van plaats naar plaats. En met als bijtitel De pelgrimsreis van een christen. De pelgrimsreis van een gelovige. Nou, in dit boek, in de Bijbel, in het woord van God, wordt er gesproken over verschillende profetische type beelden. Een van de beelden waar je heel veel over leest en hoort is het beloofde land of het land vloeiende van melk en honing. Is een profetisch beeld waar je veel over hoort. Nou, het beloofde land spreekt over jouw bestemming op aarde, onder andere. Dat is een van de profetische beelden. Als we hebben over, ja, je moet naar het beloofde land, kijk naar je gaat over je bestemming. Maar we zien in het beloofde land dat er nog reuzen moesten verslagen worden. We zien het beloofde land is ook een erfenis. Zo er zijn allerlei principes die daar gelden als profetisch beeld van het beloofde land. Maar het beloofde land is ook een beeld van de hemel. Van het beloofde land. Het land van belofte. Tegelijkertijd. Hetzelfde zo met de woestijn. De woestijn is een beeld van een doorgang. Maar de woestijn is ook een beeld van beproeving. De woestijn is een beeld van de reis van de gelovigen naar het beloofde land toe. Jezus heeft het over de smalle weg. Het is ook weer een weg ergens naartoe. Waar naartoe? Beloofde land, de hemel. En vandaag wil ik met jou spreken over deze pelgrimsreis. Van de gelovigen, van jou als christen. Onderweg naar de hemel toe en onderweg naar jouw bestemming toe. Onderweg naar jouw beloofde land toe. Nou, de Bijbel zegt dat het volk Israël, die ging van plaats naar plaats naar plaats naar plaats naar plaats. De afgelopen tijd heb ik even opgezocht hoeveel van deze pleisterplaatsen, hoeveel keren de Israëlieten hun tent moesten opbreken en moesten neerzetten. Ik heb het aan één persoon verteld in de kerk, die moet even stil zijn. Hoeveel plaatsen denk je dat de Israëlieten zijn getrokken voordat ze in het beloofde land aankwamen? Hoeveel? 50? Hoeveel keer? Kom maar, al die mensen met de neus in de Bijbel. Hoeveel keer? Misschien moet ik een beetje hier naartoe gaan. 50 hoor ik. 100. 5000. Okay. 233. Hier. Dit vak is heel stil. Kom op, mijn assistent hier zo. Man. Jullie vallen, kom op. Oudste. Diaken. Ik ga ze allemaal bij naam noemen nu. Kader. Hoeveel keer? Ja, 50 staat niet ver. 42 keer. Dus 42 keer opbreken van die tenten en weer neerzetten van je tent. Echt een gedoe. En dan ook nog in de woestijn en reizen door de woestijn. 42 keer, maar wel in 40 jaar. Sommige plekken bleven ze heel lang, soms was het maar heel kort, soms een maand. Het verschilde. Nou, ze hadden geen vast territorium en moesten dus onderweg reizen naar het land dat de Heer had aangewezen. Nou, in Exodus 17, nadat ze verlost waren uit Egypte, door de Rode Zee waren getrokken, staat er, ze trokken van de ene pleisterplaats naar de andere pleisterplaats. En ik hou van deze tekst. Volgens de aanwijzingen van de Heer. Dus hun reis was niet van, nou ja, oké. Want dit is wat sommige mensen denken. We hebben een bestemming die is van God. En de weg er naartoe, die bepalen we zelf. Nee. Er was een bestemming van God. Maar volgens de aanwijzingen van de Heer reisden ze. Elke keer weer. God wees elke keer weer aan. Door de wolk en door het vuurkolom, waar de volgende plek was waar het volk mocht rusten. En waar ze weer God op een nieuwe manier leerden kennen. Nou, zo is het ook met ons. We zitten momenteel in een transitie, in een reis, in een bewegingsfase als kerk. En soms ook persoonlijk. Soms als je verhuist in het natuurlijke, gelden dezelfde regels ervoor. En op dat moment dat je aan het verhuizen of aan het reizen bent, word jij bewust dat je een pelgrim bent op aarde. Ik heb ontdekt, en misschien kan je al een amen daarop zeggen, dat wij mensen zijn vaak heel emotioneel geattached aan materiële dingen. En dat ligt niet zozeer aan die materie, want je hebt helemaal niks met die box. Maar wat jij wel hebt, is herinneringen. Emotionele herinneringen aan momenten in een bepaalde plaats. En dat maakt jou emotioneel geattached aan die plaats. En als je gaat reizen, dan leer je weer die dingen los te laten, die emoties los te laten. En God te vertrouwen, want je weet nog niet wat je gaat hebben. Dat is het met heel veel mensen. Ze moeten loslaten, want ze wisten wat ze hadden. Maar je weet nog niet wat je gaat krijgen. En iedereen hier, in meer of mindere mate, vindt dat moeilijk. Iedereen hier. Ik heb begrepen dat een gemiddeld mens, voordat hij sterft, is minimaal 7 keer verhuisd. In natuurlijke. Sommige mensen 3 keer. Maar de meeste mensen, ja, die gaan met 18 uit huis, of weet ik het, of 22, 25. En dan hebben ze het eerste huisje, en een paar jaar nog een keer. En als ze dan 70 zijn, dan kiezen ze een aanloonwoning, weet ik het. En dan, ja. Maar een gemiddeld mens 7 keer. Wie is hier vaker dan 7 keer verhuisd? Kijk, ook heel veel mensen. Wie is hier nog nooit verhuisd? We gaan bidden voor jou, we gaan bidden voor jou. Nee, Jannie, nog nooit verhuisd. Ja. Wat leer je als je verhuist? Je leert te reizen. Je moet dat oude wel loslaten, want je trekt verder. Nou, hierover wil ik een paar gedachten met je delen. Als je wat dingen opschrijft, schrijf dit even op. God's original design heeft een God's original dream. En God's original dream heeft een God's original destiny. En iemand met een God's original destiny is een God's original tourist. En een God's original pilgrim. Ja? Zo, vroeger zou ik zeggen G-O-D, maar nu zeg ik even G-O-T. Ik heb je even nodig, geef me de G. Ja, je moet met je handen, jongens, kom op. We zijn geen gang, wij zijn ook een gang van God, toch? Geef me een G. Geef me een O. Geef me een T. Oké, nog een keer, dat is heel tam, hier. Oké, nog een keer, geef me een G. Geef me een O. Geef me een T. Ik ben God's original tourist. Halleluja. Oké, nog een keer. Geef me een G. Je bent zo tam. Even meedoen, jongens. Spreken doen we samen. Geef me een G. Nee, schreeuwen. Geef me een G. Geef me een O. Geef me een T. Wat spelt dat? Oké. Nou, hou dit even vast. Een pelgrim is iemand die een reis maakt naar een heilige plaats. Ben je ook een reis aan het maken naar een heilige plaats? Je bent je hele leven lang een reis aan het maken naar een heilige plaats. En ook zeker als kerk geloven we dat we een reis aan het maken zijn naar een heilige plaats. Ja, gaat God dan met ons mee? Ik geloof dat je mag ontdekken vandaag, God is er al lang. Hij is op die nieuwe plek. Alright, 1 Korinthe 10, vers 1. Het is echt een mooi schriftgedeelte hier. Kijk, met de ogen van het Nieuwe Testament kijken we naar het volk van Israël in de woestijn. Broeders en zusters, ik wil graag dat je weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Vers 5. Toch wees God de meeste van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Vers 6. Dit alles strekt ons tot voorbeeld. Die hele woestijnreis van het volk Israël, die is geschreven ons tot voorbeeld. Wij moeten niet uit zijn op het kwade. En dan volgen er vijf kwade zaken waaraan de volk van Israël zich overgaf. Afgoderij, overspel, ongeloof, etc. Vers 11. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Zij maakten een pelgrimsreis en die is ons tot voorbeeld geschreven. Nou, wat leert verhuizen en bewegen en reizen jou als gelovige? Ik geloof het leert jou dat je je leven moet bouwen op een eeuwige huis. Het leert jou je leven te bouwen op een eeuwig huis. We houden van het lezen van het woord. Nou, Abraham woonde in tenten. Isaac woonde in tenten. Jacob woonde in. Mozes woonde in. Jezus woonde in. I got you there. Hij had even een huis, maar toen hij begon te reizen in de bediening. Hij zegt in Matthäus 8, de vossen hebben holen. Vogels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats. Met andere woorden, ik ben op reis. Ik ben in beweging. En nou is de gelovige christen vandaag de dag anno 2019. Met tranen in je ogen sta je hier, want de heilige gordijnen. Je zit daar op je stoel, je kijkt naar je schoenen en het heilige tapijt. Ik hou van ik zie echt uit naar volgende week. Gewoon alles gestript, jongens. Daar moet je echt komen, gewoon alles gestript. Weet je, alle seizoenen moet je meemaken. Ja. We zitten hier met onze heilige ervaringen. Weet je, neem je ervaring mee, maar laat de boel achter. Neem je ervaringen mee. Ik geloof dit. Als God je woonplaats is overal thuis. Good preaching, preacher. Als God, doordat jullie hebben geleerd in die pelgrimsreis, te bouwen op de rots, te bouwen op de Heer Jezus en niet op materiële zaken en op natuurlijke gebouwen. Als je geleerd hebt te bouwen op Jezus, als de hemel eenmaal jouw woning is, is overal thuis. Zie, dan kan jij je thuis voelen overal. Als God je schuilplaats is, kan je je thuis voelen overal. En zou je, eigenlijk zou je overal kunnen wonen. Dat is het beeld van die pelgrimsreis. En daarom is het goed in het natuurlijke dat er soms echt daadwerkelijk wat gebeurt. Omdat je leert bouwen. Ja, waar heb je nou al die tijd op vertrouwd? Jouw veilige omgeving in die wijk? Waar heb je altijd op gebouwd? Volgende, wat ik zie. Eerst, ik realiseer me. Oké, de Bijbel leert me, ik ben een pelgrim op aarde. Ten tweede, er zijn heel wat woestijnervaringen die het volk van Israël had. Die jij vandaag de dag ook hebt als je het leert uitleggen voor jezelf. Wat leerde het volk van Israël in de woestijn? De les was om alles te verwachten van hemelse hulpbronnen. Als jij in woestijnseizoenen bent in je leven, is de les dat je leert vertrouwen en leert verwachten alles van de hemel. Als er geen water is, als er geen voedsel is, als er geen voorziening is. Je leert te bouwen en leert te vertrouwen op God. Maar waar leer je dat? In de woestijn. Kijk dit, het volk van Israël had net de 10 plagen in Israël meegemaakt. Hoe God voor hun streed en de farao strafte. Niet 1 keer, niet 2 keer, 10 van die machtige plagen. En elke keer staat er, maar in het land van Gozen was er vrede. Zo in het gebied waar de Israëlieten woonden was er vrede. Maar de vijand werd aan alle kanten gebababababt. 10 keer. Uiteindelijk komt de farao, nadat ze verlost waren, komt de farao achterhalen. Ze staan voor de Rode Zee en hier gebeurt een van de grootste wonderen die is opgetekend in het woord van God. Ja, de Bijbel leert, die Rode Zee splitste zich. Het volk van Israël kon het doortrekken. En toen de farao en zijn leger het ook probeerden, sloten de wateren zich. En toen stonden ze daar voor het eigenlijk onderweg naar het beloofde land. Net met hun voeten in de woestijn. Een wolk kwam om hun te gaan leiden, elke dag. En het was slechts enkele dagen later, toen er even geen water was, hun hele vertrouwen in God was weg. En de woestijnreis moest nog beginnen. Hoe zie ik God voorzien? God zelf voorzag uit water. Toen er geen water was en de rots werd geslagen. God zelf voorzag in manna, brood elke dag. God zelf voorzag in kwakkels, vlees. God zelf verwacht in overwinning over de vijanden. Denk aan de strijd tegen Amalek. En hoe Mozes daar met zijn handen opgeheven. En Jozua in de strijd zelf de overwinning haalde. Zo ze leerden dat God was hun voorziening. God was hun voedsel. God was hun drinken. Ze leerden dat God was hun overwinning. Ze leerden dat de Heer was hun banier. De Heer was hun heelmeester. Al die Jehovah-namen werden eigen gemaakt. De openbaring in de woestijn. Wat zie ik voor ons als lessen voor de gelovigen. Nu wij onder de genade van Christus Jezus leven. Wat was het eerste wat de Israëlieten deden na de bevrijding door de Rode Zee? Ze zongen het lied van verlossing. Dat is de eerste les. De eerste les is: begin je lied te zingen voor God. Begin God dank te zeggen door je lied heen. Begin het lied van de verlosten te zingen. Openbaringen. Tweede, de manna kwam. De Bijbel noemt het manna het brood uit de hemel. En Jezus zegt: ik ben dat manna, ik ben dat brood. En wat moeten wij leren? Wij moeten dagelijks Christus Jezus eten. Heb je hem al gegeten vandaag? Zie je uit naar zometeen om brood en wijn te nuttigen, zodat je Jezus drinkt en eet? Even heel simpel gezegd. Ten derde, de Sabbat werd ingesteld in de woestijn. Wat betekent de Sabbat voor ons? De Sabbat betekent voor ons dat wij mogen leren rusten in het volbrachte werk van Jezus Christus. Wij mogen leren rusten in het volbrachte werk wat Hij heeft gedaan voor ons aan het kruis. Nadat God zijn werk voleindigd had op de 6e dag, rust Hij op de 7e dag. Nadat Christus had uitgeroepen, het is volbracht. Is er geen werk meer voor ons, er is rust voor ons. We mogen leren te rusten en te genieten van het werk wat Christus heeft gedaan. Dat leer je in de woestijn. Je leert zelfs genieten in de woestijn. Je leert zelfs te rusten in de woestijn. Daar zijn de lessen. Toen er geen water was, de rots werd geslagen door Mozes. En de Bijbel zegt, er stroomde water uit de rots. Nou, dit is een beeld natuurlijk voor ons dat Christus Jezus werd geslagen aan het kruis. En de Heilige Geest nu uit hem stroomt. En levend water voorkomt, zelfs Christus in ons. En er komt levend water uit ons voort. De Bijbel zegt hier, en het is het beeld bij het volk Israël. Jezus Christus, die rots, reisde met hun mee. Waar? Onder hun voeten. Die rots zagen ze niet. Er was een rots onder dat volk Israël, die was onzichtbaar. Maar die reisde al voor hun uit. En die was al daar. Vanaf het moment dat de rots geslagen werd, overal, behalve één keer in nummer 20. Overal was er water. Overal was er voorziening. Overal reisde die rots met hun mee en gaf hun bovennatuurlijk het water. Je moet weten, in een nieuwe plek voor ons als kerk, maar ook als jij in een beweging of in een seizoen bent van verandering. Die rots is al daar voor jou. Die rots die reist met jou mee. Dit is ongekend. Die rots, de Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die reist met ons mee. Kijk wat er staat in Korinthe. De Bijbel zegt hier, ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. Oh. Natuurlijk is het zo dat wij Christus volgen als discipel. Maar in de woestijn moet je weten, die rots volgt jou. Met andere woorden, ga je naar Voorschoten, die rots is daar. Ga je naar Oostgeest, die rots is daar. Ga je naar Leiden-Dorp, die rots is daar. Ga je naar Leiden. Ga je naar de uiterste van de aarde. Er is een rots, er is een rots. En daarbij, als de Bijbel spreekt over het rots, heeft hij over wat onwankelbaar is in je leven. Zie, als je verhuist, gaat alles wankelen. Alles wordt anders. Maar die rots is onwankelbaar. Come on. Zeg even tegen je naaste, unmovable, unshakable. Zie, als je verhuist, gaat alles veranderen. We hebben het onlangs ook meegemaakt. Het is best wel een transitiedingetje. En je moet emotioneel weer gaan hechten aan de nieuwe plaats en dingetjes allemaal. Maar die rots die met je meereist, die wankelt niet. Die is niet veranderlijk. En dat is het enige vertrouwde wat je echt meeneemt. Want je gaat zelf zien dat in de nieuwe plaats jij ook gaat veranderen. Ja. Ja, ga maar in een grote huis wonen. Kijk maar wat het met je doet. Of ga maar in een kleiner huis wonen. Kijk maar wat het met je doet. Ga maar op straat wonen. Kijk maar wat het met je doet. Ja. We zeggen hierbij niet dat een huis niet belangrijk is. Maar het enige wat niet verandert is Jezus. En ik vind het zo mooi. We kijken vaak naar boven. Maar ik wil vragen, kijk even naar beneden. Nee, die heilige tapijt. Nee, maar kijk even naar beneden. En realiseer je dat die rots onder jou is. Realiseer je dat die rots onzichtbaar onder jou is. Als ik beweeg, dat is iets heel bizars. Want dit is wat mijn Bijbel leert. Die rots reist met mij mee. En ik blijf altijd wandelen. Dat is de pelgrimstest. Ik geloof en ik moet geloven dat ik blijf wandelen op een onwankelbare rots. Alhoewel al mijn hele situatie anders is hier. Iemand. Ik moet blijven vertrouwen in die onwankelbare rots onder mij. Ik moet. Jezus kende ook die rots, wist je dat? Zijn vader was de rots. Hij zag geen water, hij zag een weg. Toen Petrus door had dat de rots hem riep, stapte hij uit de boot en wandelde hij op de weg. De rots was onder hem. Halleluja. Er was een rots onder hem. Alles wat je doet in geloof, moet je weten, is een rots onder jou. Wij wandelen nu verder in geloof. Ik geloof één ding. De rots is onder ons. Waarom? God weet het. Waarom Voorschoten? God weet het. Het vijfde wat ze leerden in de woestijn, de strijd tegen het vlees. En het zesde, dit is een hele belangrijke, het hoge priesterschap van Christus. Die wordt ingesteld als beeld voor ons onder het Oude Testament. En wij leerden dat we altijd kunnen gaan naar onze hoge priester, Hebreeën 4. Allemaal lessen in de woestijn. Nou, als ik goed mijn Bijbel bestudeer en de vijf boeken van Mozes, dan zie ik in de woestijnreis dat het volk van Israël mocht ontdekken, en dit is het typebeeld, dat Christus alles is. Als ik mijn Bijbel nu in de breedte vergelijk, Christus is het manna. Toch? Christus is het water. Christus is de voorziening, hij is de leidsman. Christus was de wolk, Christus was het vuur, Christus was de hoge priester. Christus is alles. Waar leer je dat Jezus echt alles is in je leven? In de woestijn. Waar krijg je openbaringen van hem? In de woestijn. Zo'n woestijntijd is niet erg. Je moet nooit bang zijn. Op een dag zei je dat ook. Wees niet bang voor woestijntijden in je leven, Arno. Op een of andere manier, we houden daar natuurlijk niet van. Droogte en moeite. Maar we leren daar te zien dat Jezus echt alles is. En dat hij alles is wat de Bijbel zegt dat hij is. Halleluja. Je zal je hele leven lang, en God wil af en toe dat zeg maar laten voelen. God, want hij wil dat het hele woord geopenbaard wordt aan ons. Dat we het ervaren. Dat we de diepgang van wat God bedoeld heeft ervaren. Als God jou een pelgrim noemt, wil God dat je het ervaart. Als God jou een gelovige noemt, wil hij dat je het ervaart. Als God jou een discipel noemt, als God jou een kind noemt, ga zo maar door. Zoals pelgrim moeten we dit ervaren. En het gebeurt op de reis. Als laatste, sta even op Spreuken 30. Ik heb mijn toetje voor het laatst bewaard. Oké, Spreuken 30 vers 24. De Bijbel zegt hier, 4 dieren zijn de kleinste op aarde, maar ze zijn buitengewoon wijs. 1. De mieren. Sterk zijn ze niet, maar in de zomer leggen ze een voorraad aan. 2. De klipdassen. Machtig zijn ze niet, maar ze maken holen in de rotsen. 3. De sprinkhanen. Een koning hebben ze niet, maar ze rukken in slagorde op. En 4. De hagedissen. Je kunt ze met je handen vangen, maar ze dringen door tot in het paleis van de koning. De Bijbel zegt hier dat de mieren, en in Spreuken 6 wordt het harde werken van hun benadrukt, maar dat de mieren orde, structuur en planmatig bezig zijn en zich voorbereiden op een ander seizoen. Zijn er ook mieren hier? Oh yes. Ik wil ze niet in huis hebben, te veel, maar... Mieren kunnen zich voorbereiden op een volgend seizoen en planmatig werken. Klipdassen hebben de mogelijkheid om in de rotsen te wonen en ze zijn onbereikbaar, net als een arend. Zie, een arend hoeft zich geen zorgen te maken over de verdediging van zijn kleine arendjes, omdat hij zo hoog is en zo onbereikbaar voor alle anderen, er is niemand die hem kan aanvallen. En niemand die zijn babytjes kan pakken. Je ziet, heel veel landdieren hebben daar moeite mee om nesten te bouwen, want ja, ze kan overvallen worden. En een klipdas heeft dat ook niet. Hoog in de rots bouwt hij zijn woning. En hij is onbereikbaar voor de vijand. Ben je ook onbereikbaar voor de vijand? Bouw je je woning ook hoog in de rots? Kijk, het derde dier. De sprinkhanen. Mooi wat hier staat. Zonder leiderschap kunnen ze goed functioneren. Dat betekent, er zit leiderschap in hun. De Bijbel zegt, zonder leider trekken ze op. Ze weten precies wat ze moeten doen. Ze beroven alles. Ze eten alles kaal. Maar ze hebben geen leider nodig. Het spreekt mij ook dat ze niet afhankelijk zijn van andere mensen. Dat is geestelijk betekenis. Ze weten zelf wat ze moeten doen. En de vierde, hier wil ik even bij stilstaan, zijn de hagedissen. Iemand zegt lagedisje. Ze dringen door tot in de aanwezigheid van de koning. Je kan ze met de hand pakken, maar toch zijn ze ook ergens iets van ongrijpbaarheid. Nou, op Curaçao ken ik wat leguanen. En ik weet dat een bijzondere hagedis leguaansoort is de chameleon. Hoeveel kennen chameleons? De chameleon die verandert van kleur afhankelijk van de achtergrond en de situatie waar hij in zich bevindt. Ik geloof dit voor ons als gelovigen. Dat God wil veel meer dat wij als chameleons zijn. Een chameleon is flexibel. Een chameleon kan zich aanpassen. Een chameleon past zich aan zijn omgeving. Luister naar dit. Hier zaten we voor een school met 2500 leerlingen. En dagelijks waren hier jongeren voor de deur. En geestelijk, dit is wat God gedaan heeft, is dit huis gevuld met jongeren. Als chameleonkleur moesten wij ons aanpassen. Zometeen komen wij in een wijk met een bejaardencentrum achter, een verzorgingstehuis rechts en een bejaardeactiviteitencentrum tegenover. En heel veel ouderen in de wijk. De vraag is... Zijn wij een chameleon? Zie, als je reist, zou je elke keer moeten aanpassen. Als ik kom in Curaçao, moet ik mij aanpassen aan de cultuur daar. Kom ik in Afrika, is daar een hele andere cultuur. Ik moet als een chameleon, ik moet me aanpassen aan de standards en de orde, hoe dingen daar werken. Ja, in Nederland houdt u ervan dat de leider zit gewoon op een stoel. Als ik dat in Afrika doe, dan rebuke ik de leiders daar. Want ik hoor op het podium te zitten. Geef maar een klein voorbeeld. Ik moet mij aanpassen aan de orde van dat huis en de orde van dat cultuur en de orde van dat land. Ik moet leren te worden als een chameleon. Nou, wat is het kenmerk van een chameleon? In mijn ogen geestelijk, hij is flexibel. Dit zegt iets over een pelgrim. Want als jij niet flexibel bent in jouw leven, als jij je niet kan aanpassen aan de omstandigheden. Zie, Paulus zegt, voor de Griek word ik een Griek en voor de Jood word ik een Jood. Ik kan mij aanpassen, ik ben een chameleon. Ben ik bij jou, ik ben anders dan bij jou en ik pas mij aan. Maar soms zijn we christenen zo. Come on, kan je aanpassen daar achterin? Als God oude relaties laat wegvagen in je leven en je nieuwe relaties geeft, kan je je aanpassen. Als God je wegleidt bij een oude bedrijf, en dan kom je in een nieuwe bedrijf, kan je wel zeggen, ja, maar ik ben het gewend zo altijd te doen. Maar je zal je moeten aanpassen aan de processen in dat nieuwe bedrijf. Begrijpt iemand wat ik bedoel? En reizen leert je dit. Verhuizen leert je dit. Veranderen van werk is soms niet erg hoor. Want je kan heel makkelijk vastroesten in een bepaald systeem. En op het moment dat je verandert, moet je echt... Zeg, Heer, maak mij een chameleon. Maak mij een chameleon. Ik moet me weer aanpassen aan de situatie. Als hun groen zijn, word ik groen. Als hun rood zijn, word ik rood. Als ik nu in de gereformeerde kerk zou zijn... Ja, dan kan ik wel gaan dansen en springen en in mijn eentje mijn feestje vieren. Maar dan val ik wel heel erg uit de toon. Ik zal me aanpassen aan hun cultuur. Ze zijn gewend te zitten en te zingen. Oké, dan zingen we. Ik loof en prijs en aanbid mijn God wel. Ze zijn gewend zachtjes te bidden. Oh, ze bidden daar niet in tongen. Nou, ik pas me aan. Geen probleem. Maar sommige pinksterfiguren... Die zet je in een andere kerk. Of je zet je in een andere situatie. En dan weten ze geen houding. Of ze gaan gewoon hun feestje vieren. Waardoor die mensen alleen maar denken... zijn ze allemaal zo koekoe in die evangelische kerk. We moeten ons leren aan te passen. En thuis kan je zo gek zijn als je zelf wil. Ik bedoel, als u in mijn huis uw voeten op mijn tafel zet... of bank... Maar als je dat zelf thuis doet, moet je zelf weten. Begrijp je? Ja. En dan zeker als niemand erbij is, doe wat je wil. Zo, wij moeten allemaal leren als een chameleon te zijn. Nou, zijn die hier vandaag? Dat zijn echt weinig handen. Is waar of niet? Is waar. Nou, voor heel veel mensen die moeite hebben met veranderingen. Wie kan eerlijk zijn? Wie heeft hier moeite met veranderingen? Eerlijk, steek maar omhoog, joh. Uiteindelijk is het iedereen als ik even doorvraag. Dus zeg maar, alright. Kan, mag. Kan en mag. Maar leer van de hagedis dit. De Bijbel zegt dit. Hij is in het paleis van de koning. Omdat hij zich kan aanpassen, weet hij, heeft hij een weg gevonden. Door die aanpassingsvermogen heeft hij een weg gevonden om heel dicht in de aanwezigheid van de koning te zijn. Ik geloof, ik zie dat in Christus, ik zie dat in Paulus, ik zie dit gewoon in mijn Bijbel eigenlijk terugkomen als principe, dat God houdt ervan als wij flexibel zijn. Als je Jezus wil volgen, het is een en al flexibiliteit. Ja, dan was je weer bij een grote schare, dan zat je weer op een berg. Dan was je weer bij de Romeinse hoofdman, er was altijd iets met Jezus. Het leven van een gelovige gaat niet zonder aanpassing. Het leven van een pelgrim gaat niet zonder aanpassing. Aanpassing is goed. Amen.